Exodus en Magnificat 90. Een opgang naar Pasen in 90 dagen bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij Exodus 90, een traject van 90 dagen naar Pasen. En starten we nu samen in gebed. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Amen.
En laat ons bidden. We bidden voor verlossing en vrijheid van iedereen die deelneemt aan Exodus 90, net zoals zij bidden voor jou. Onze Vader die in de hemel zij, geheiligd zij uw naam. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
Amen. Amen.
Uit het boek Exodus. Toen Farao het volk had laten vertrekken, liet God hen niet door het gebied van de Filistijnen gaan, hoewel deze weg korter is. Want als het volk aangevallen zou worden, dacht God, zou het spijt kunnen krijgen en terugkeren naar Egypte. God liet het volk dus de omweg door de Rietzeewoestijn maken. Geheel tot de strijd uitgerust, trokken de Israëlieten weg uit Egypte. Mozes nam het gebeente van Jozef mee. Deze had de Israëlieten immers plechtig laten beloven dat te doen, toen hij zei: Jahwe zal zeker eens genadig op u neerzien. Neem dan mijn gebeente met u mee. De Israëlieten vertrokken van Sukkot en sloegen hun kamp op te Etam, aan de rand van de woestijn. Jahwe ging voor hen uit, overdag in een wolkolom, 's nachts in een vuurzuil om hun licht te zijn. Zo konden zij dag en nacht doortrekken. Nooit week de wolkolom overdag en de vuurzuil 's nachts van de spits van het volk. Jahwe sprak tot Mozes: Zeg aan de Israëlieten dat zij moeten omkeren en hun kamp opslaan voor Pi Hachirot, tussen Midgol en de zee. Voor Baal-Sefon moet gij aan de zee uw kamp opslaan. Dan zal Farao denken: De Israëlieten zijn de weg kwijtgeraakt, en nu zijn ze door de woestijn ingesloten. En ik zal Farao weer halsstarrig maken, zodat hij hen gaat achtervolgen. Ik zal mij verheerlijken te koste van Farao en heel zijn legermacht. Dan zullen de Egyptenaren weten dat ik Jahwe ben. De Israëlieten deden naar dit bevel. Toen aan de koning van Egypte werd gemeld dat het volk gevlucht was, veranderden Farao en zijn hovelingen van gedachten. En ze riepen uit: Hoe konden we de Israëlieten toch uit onze dienst laten vertrekken? Hij liet dus zijn strijdwagen aanspannen en nam zijn manschappen met zich mee. 600 van de beste wagens en alle voertuigen van Egypte, alle met 3 man bezet. Want Jahwe had Farao, de koning van Egypte, weer halsstarrig gemaakt, zodat hij de Israëlieten ging achtervolgen, die onder Jahwe's machtige bescherming vertrokken waren. Met alle paarden en wagens van Farao, met zijn wagenmenners en zijn legermacht zetten de Egyptenaren de achtervolging in. Zij haalden de Israëlieten in terwijl zij gelegerd waren aan de zee, bij Pi Hachirot, voor Baal-Sefon.
Dag 34. We zijn ten oosten van Egypte, vluchtend in de wildernis. We zijn aan de rand van de Rode Zee gekomen. En als we in de ene richting kijken, zien we een prachtig vergezicht. Kijken we in de andere richting, worden we geconfronteerd met een woedend leger dat op je afkomt om ons gevangen te nemen of te doden. De Israëlieten hebben dit allemaal fysiek onder ogen gezien. Voor ons is dit allemaal een realiteit vandaag, maar dan in het spirituele rijk. Kardinaal Jean Danielou schreef over het conflict tussen de catechumenen, die zich voorbereiden op de doop, en Satan hun vijand. Hij beschrijft wat het oog niet kan zien en wat de geest misschien nog niet kan waarnemen. De 40 dagen van de vastentijd van de catechumenen zijn een tijd van beproeving, een tijd van ernstige conflicten. Terwijl Satan en zijn engelen ernaar streven zijn ziel in bezit te houden. Dit is geen beeldspraak, maar moet in de letterlijke realiteit worden begrepen. Want een heiden is niet alleen onwetend van de christelijke openbaring. Hij is onderworpen aan de actieve overheersing van de machten der duisternis en moet uit zijn gevangenschap worden bevrijd. Maar zelfs na de overwinning van Christus blijft de menselijke natuur van hen die niet van hem zijn gevangen. Hij verpletterde de kop van de slang, maar zijn kronkels kronkelen nog om de volkeren van de aarde te verstrikken. Satan, die ziet dat zijn prooi op het punt staat te ontsnappen, verdubbelt zijn inspanningen tegen de catechumenen. Maar gedurende de 40 dagen wordt ook de greep van Christus versterkt. Maar de duivel houdt zijn druk de hele tijd vol, tot het moment van de paaswaken en tot aan de rand van het doopvont. Dan, en dan alleen, gebeurt het onmogelijke. De zee is verdeeld. Zoals de wateren werden geopend voor de Israëlieten en de poorten des doods werden geopend voor de Heer Jezus, zo daalt de catechumeen af in het water van de doop, maakt zijn oversteek, laat Farao en zijn leger achter, de duivel en zijn engelen, en komt uit aan de andere kant. Hij is gered. Gered, dat wil zeggen, vrij letterlijk, als een schipbreukeling die aan land wordt gebracht. De doop is meer dan een eenvoudige ritus. Het is niet zomaar bijgeloof. Het is een reddend werk van God. Terwijl we vandaag aan de Rode Zee staan, moeten we de balans opmaken van onze situatie. Vandaag is het dag 34. En we zijn vrij om verder te gaan met een leven van gebed, ascese, broederschap, waartoe de Heer ons heeft geroepen. Of om ermee te stoppen. Je kunt met de Heer doorgaan in het nastreven van vrijheid en leven, maar dan verdrink je misschien in de zee voor jou. Want je ziet zelf nog niet wat erna komt. Je hebt misschien angst dat God zich niet aan zijn belofte zal houden. De andere optie is teruggaan, terugkeren naar de gemakkelijke weg, terugkeren naar de vroegere gewoonten, terugkeren naar het leven dat je tot slavernij leidde. Welke kant kiezen we vandaag? Keren we ons om, of vertrouwen we op de gever van het leven en gaan we in de richting van de zee? De keuze vandaag is aan ons. Thank you.
De gave van ascese. Ascese, of daden van zelfverloochening, vloeien voort uit en ondersteunen het gebed. God heeft ons de gave van ascese gegeven als middel om ons vollediger met Hem te verenigen. Wanneer wij ascese beoefenen, doen wij dat alleen op een geheiligde manier, wanneer wij vertrouwen op God, die ons eerst de genade en de uitnodiging daartoe verschaft. Nooit door onze eigen zelfbevestiging of als onze persoonlijke prestatie. Hier een fragment uit het boek Het probleem van pijn, geschreven door C.S. Lewis. Sommige asceten gebruiken zelfmarteling. Als leek geef ik geen mening over de voorzichtigheid van zo'n regime, maar ik blijf erbij dat, wat ook zijn verdiensten zijn, zelfmarteling iets heel anders is dan door God gezonde beproeving. Iedereen weet dat vasten iets anders is dan per ongeluk of door armoede je avondeten missen. Vasten stelt de wil tegenover de eetlust. De beloning is zelfbeheersing, het gevaar is hoogmoed. Onvrijwillige honger onderwerpt eetlust en wil samen aan de goddelijke wil, waardoor een gelegenheid wordt geboden tot onderwerping en we worden blootgesteld aan het gevaar van rebellie. Maar de verlossende werking van het lijden ligt vooral in de neiging om de rebelse wil te verminderen. Ascetische praktijken die op zichzelf de wil versterken, zijn alleen nuttig voor zover zij de wil in staat stellen het eigen huishouden, de hartstochten namelijk, op orde te brengen, als voorbereiding op het offeren van de hele mens aan God. Ze zijn noodzakelijk als middel, als doel zouden zij afschuwelijk zijn, want door de wil te vervangen door de eetlust en daarmee op te houden, zouden wij slechts het dierlijke zelf inruilen voor de duivel zelf. Daarom werd echter gezegd dat alleen God ons kan versterven. Deze verdrukking werkt in een wereld waarin de mens gewoonlijk met de wettige middelen probeert zijn eigen natuurlijk kwaad te vermijden en zijn natuurlijk goed te bereiken. Om de wil aan God te onderwerpen, moeten we een wil hebben en die wil moet objecten hebben, zaken die we graag zouden hebben. Christelijke verzaking, christelijke ascese of versterving betekent niet stoïcijnse apathie, onverschilligheid, maar een bereidheid om God te verkiezen boven minderwaardige doelen die op zichzelf geoorloofd zijn. Daarom bracht de volmaakte mens in Gethsemane een wil, een sterke wil, om aan lijden en dood te ontsnappen, als die ontsnapping verenigbaar was met de wil van de Vader, gecombineerd met een volmaakte bereidheid tot gehoorzaamheid, als dat niet het geval was. Heer, als U het wil, laat dan deze beker aan mij voorbij gaan. Graag voegen we daar dus aan toe dat deze volmaakte bereidheid tot gehoorzaamheid moet zijn elk volgens zijn vermogens, elk volgens zijn eigen situatie, gewikt en gewogen door een gevormd geweten, onderworpen aan God, zijn geboden en liefde. De disciplines gebed, ascese en broederschap zijn ontworpen om U te helpen, om ons te helpen innerlijke bekering en uiterlijke boetedoening te verenigen, om een kader te bieden om te naderen tot God. God zet ons aan tot bekering van ons hart. Hij nodigt ons uit tot ascese als boetedoening en Hij zal ons de genade geven om elke daad van deze discipline uit te voeren, als we er dagelijks voor kiezen zijn liefdevolle genade te aanvaarden. Het lijden van nee zeggen tegen alcohol bijvoorbeeld kan moeilijk zijn. Maar als je ziet dat je nee eigenlijk een stil ja wordt als offer aan de Heer, dan zal je denken veranderen. Dan zal je voelen veranderen. Dan zal je gebed veranderen. In plaats van je te ergeren aan het nee, word je dankbaar dat je nu een ja hebt. Een geschenk dat je vrouw, je kinderen, je vrienden te goede kan komen om aan de Heer aan te bieden. Dit gebeurt door ons offer te verenigen met het kruis en biddend het offer aan de Heer aan te bieden voor onze specifieke bedoeling, het waarom van elk van ons die we opschreven aan het begin van deze geestelijke tocht. Ascese is dus nooit een doel op zich. Met steeds in het hart en hoofd is het een middel om ons aan Christus te hechten.
En beste luisteraars, bidden we tot slot nog het gebed tot de heilige aartsengel Michael. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Dat God hem gebiede, zo smeken wij ootmoedig. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rond waren, door uw goddelijke kracht in de hel terug.
Amen.
En zo heeft u kunnen luisteren, beste luisteraars, naar de volgende dag van Exodus en Magnificat 90, sluiten we nog af in gebed in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Onze Vader,
die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
Amen. Wees gegroet,
Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Eer aan de
Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Goeie moed, beste luisteraars, maar wees ook niet te hard voor uzelf. Ontspan u ook even als het nodig is. Het allerbeste. Tot morgen.
Tot morgen.